Goedemorgen, dankjewel voor het schoonmaken van deze plek. Wil je de eerste sheet laten zien? Ik denk dat we al een beetje in de stemming zijn. We hebben al in ieder geval de laatste, in het begin ook ingezongen. Ik wil het vandaag hebben over de opgangsliederen. In het overzicht van de psalm hebben we gezien dat psalmen vaak gaan over een klacht en een lof. Maar de opgangspsalmen zijn nou juist een serie psalmen die geven aan hoe je de verbinding maakt tussen die klacht en die lof. Ja, je bent niet zo van één keer, de meeste mensen gaan niet in één keer van hemelhoog jauchzen, zum Tode, van Tode betrübt naar hemelhoog jauchzen. Dat is niet een automatisch proces. Dat kun je ook niet in eigen kracht. En vanmorgen wil ik proberen daar iets van te laten zien. Die psalmen hebben een enorme invloed in het leven van de gelovigen al 3000 jaar. Als we David aan denken, die heeft die psalmen gedicht, zo'n 1000 jaar voor Christus. En we zingen ze nog steeds. Toen ik nog bestuurslid van de fakkel was, toen hadden we één psalm. Als de Heer het huis niet bouwt, te vergeefs bouwen de zoegende bouwlieden daaraan. Dat is een psalm van Salomo. We waren laatst in het gebed bij elkaar. En toen deelde Gerard met ons dat de psalm die we net gezongen hebben, dat het de trouwpsalm was van Michael en Rosita. En dat ze daar heel veel troost aan hebben, ook in deze tijd. Zo heeft iedere een van ons, denk ik wel, zo'n psalm waar hij zijn hart aan verpand heeft. En daarbij als het ware een levensmotto is geworden, die je door de moeite en de zorgen heen sleept. Ik zal je zeggen wat mijn aanleiding was. Ik heb een klein jaar geleden heb ik een toespraak gehouden over het hemels Jeruzalem. En dat was naar aanleiding van een vraag die ik mezelf heb gesteld. Wat ga ik doen na mijn pensioen? En toen heb ik me daarop geconcentreerd. Wat ga ik in de eeuwigheid doen? Wat gebeurt daar? Maar we zijn nog niet in de eeuwigheid. En we zijn er nog op weg. Wat gaan we dan doen voor die tijd? Voordat we in de eeuwigheid zijn? Nou, als we navolgelingen, als we tot geloof zijn gekomen, dan kun je het christenleven als het ware karakteriseren door twee grote woorden. Eén is discipelschap, wat we eigenlijk dagelijks doen. En het andere is pelgrimschap, dat we als pelgrims onderweg zijn. En de Heere God heeft het aan de Israëlieten zodanig gegeven dat ze 3 keer per jaar in ieder geval bewust bezig waren met dat pelgrimschap. Om de grote dingen die de Heer in hun leven had gedaan te gedenken. De eerste was met het paasfeest. We kennen dat van de Heer Jezus. Hè? Toen hij 12 jaar was, ging hij al mee naar Jeruzalem. En het einde wat hij zegt, als hij niet mee zou gaan met zijn ouders, omdat het in Jeruzalem blijkbaar fijner was dan met zijn ouders meegaan. We weten het niet. Maar hij zegt, wisten jullie dan niet dat ik moest zijn in de dingen van mijn vader? Dus Jezus ging naar Jeruzalem en op 12-jarige leeftijd, als je jong bent, kun je ook bezig zijn met de dingen van je vader, als je hem al gelooft. Ik heb ze genoemd op weg, op weg met en naar God. En eigenlijk is het een samen. In die psalmen zien we, je begint als individu en je eindigt met z'n allen in de lofzang in de tempel. Dan ben je niet meer alleen. Je begint met je eigen klacht en je eindigt met een gigantische gemeenschappelijke lofzang. Hoe was dat nou? Ik neem even aan dat je de Jezus, als hij naar Jeruzalem ging, dan moest hij ongeveer deze weg gaan. Capernaum, bovenin, Nazareth, dus helemaal bovenin het land Israël. En de makkelijkste wilden niet door het land van de Samaritanen gaan. Ze gingen dan ofwel langs de kustweg, zeg maar langs de Middellandse Zee, boven dat beetje blauw wat je daar ziet. Of ze gingen door de Jordaanvallei. En als ze door de Jordaanvallei gingen, dan was het... Dan waren ze in Jericho gekomen. En vanaf Jericho volgde een weg 33 kilometer. Ongeveer 1000 meter omhoog. En als je daar beelden van ziet, je kunt op YouTube gewoon heel mooie beelden daarvan zien. Is een verschrikkelijk pad. Echt een verschrikkelijk pad. Wat enorm gevaarlijk is. Inmiddels hebben ze daar een redelijke goede weg aan gelegd. Maar dat was in die tijd zeker niet. En het was een verschrikkelijk pad omhoog. En we zullen dat ook zien in onze psalmen. Maar in die psalmen zijn er 15 stuks. Is er eentje van door Salomo geschreven. Die staat helemaal in het midden. En dat is degene die bij de fakkel, die we bij de fakkel gebruikten. En dan zijn er 4 door David geschreven. En daar gaan we er 1 van deze vandaag. En die schrijven allemaal aan op belevenissen en gebeurtenissen in die levens van die gelovigen. Ze zijn in het geheel dus een opklimming. Je gaat van individuele klacht naar gezamenlijke aanbidding. En ze gaan van klagen via vertrouwen naar loflied. En dat vertrouwen, dat is gebaseerd op wat de Heere in je leven doet. En wat de Heere met jou kan doen. Want anders blijft het een klagen. Als je de Heere niks laat doen in je leven, dan blijft het een klacht. En dan eindig je, we durven het niet te zeggen, dan eindig je als het ware niet in die lofzang. Want hier heeft het goede, we zijn geschapen tot lof van zijn heerlijkheid. Het eindelijk doel is dat wij zijn heerlijkheid loven. Dus uiteindelijk sta je daar met z'n allen in het hemels Jeruzalem of hier in de tempel en roem je God. De beweging die we dus in deze psalmen zien gaat dus altijd van een moeilijke omstandigheid volgens een weg wat God doet en we herkennen dat. Het gaat van de vreugde naar verdriet, van ellende naar feest, van oorlog naar vrede, van vervreemding naar thuiskomen, van eenzaamheid naar gemeenschap, van klagen naar danken, van huilen naar loven. En in de middelste, zijn dus 5 keer 3 psalmen, en in de middelste van die psalm, daar zien we die beweging, waarin je God laat werken. Vaak begint het ook nog even met een moeilijke omstandigheid. Want soms hebben we een porretje nodig, hè, een aansporing. Want we gaan niet vanzelf naar God uitroepen. Maar je ziet dat wel gebeuren. Ik heb even de achtergrond grofweg geschetst. Die achtergrond was 3 keer per jaar gingen ze naar boven. En dan gingen ze naar Jeruzalem toe. En we vinden daar voorbeelden van het Nieuwe Testament, heb ik ook even genoemd. En er zit een opgaande lijn in. Het vertrekt met een klacht. En je gaat op weg. En je komt aan. De terugweg wordt bijna nooit genoemd. Volgens mij wordt het hier niet genoemd. Als wij een pelgrimsreis maken, dan maak je je klaar. Voorbereiding. Het is ook vaak een aanleiding. Vaak een persoonlijke crisis hebben heel veel mensen. En ze denken dan, sommigen nemen zelfs figuurlijk een zak met stenen mee en leggen die onderweg allemaal ergens neer. Dan ga je de weg en dan kom je aan en dan ben je als het goed is van je last bevrijd. Maar dat is niet gegarandeerd. Nu ga ik heel simpel, en ik wil het niet de teksten doorlopen. En ik heb 2 vertalingen gebruikt, de HSV en de NBV. En af en toe heb ik de ene nodig en af en toe heb ik de andere. Dus ik ga, deze ga ik de MBV 21 gebruiken. En ik lees hem voor. Ik roep in mijn nood tot de Heere. Hij geeft mij antwoord. Bevrijd mijn ziel, Heer, van lippen die liegen, van de tong die bedriegt. Wat zal je straf zijn, bedriegelijke tong, en wat je straf nog verzwaren, pijlen gescherpt voor de strijd, en dan gloeiende houtskool van bren. Ach, dat ik moet wonen in Mesech, ver van huis, bij de tenten van Kedar, te lang al woonde mijn ziel bij mensen die vrede haten. Spreek ik woorden van vrede. Zij willen oorlog. Toen ik deze psalm las, dan dacht ik, waarom moet ik daarmee beginnen? Met zo'n psalm, met zo'n klacht. En ik was ook blij met die inleiding van de psalmen, dat daar jullie al een beetje voorbereid waren, dat de psalmen volstaan, vol klachten. Dus deze komt niet echt vreemd over. Anders zou je zeggen, waarom begint hij met zoiets treurigs vanmorgen? Want hebben we dat nou nodig? Ja, soms wel. Soms. En wat is hier de aanleiding van die treurnis? Hij leeft in een land, wat hij zegt, Mesech en Kedar. Nou, dat zijn hele oude volken. Mesech is de zoon van Javed. En zijn nakomelingen zijn terechtgekomen bij de Zwarte Zee. En later zijn die nog verder getrokken, zijn ze in Rusland terechtgekomen. Nou, ik wil niks van de Russen zeggen, maar vriendelijk komen ze op dit moment niet over. Hè? En dat zijn ze ook heel vaak niet geweest voor hun omstanders, in ieder geval. En Kedar zijn nakomelingen van Ismaël, Arabieren. En de psalmist zegt, wee mij dat ik daar moet wonen. Ook daar is het niet plezierig voor hem. En wat is daar niet plezierig? Ze liegen en bedriegen. En hij is het middelpunt daarvan. Nou is het heel moeilijk om iets te doen tegen leugen en bedrog. Als iemand over jou liegt en hij bedriegt je, dan kun je soms helemaal niks aan doen. Ze doen het, maar je voelt het wel. Je voelt het wel. Ik neem aan dat niemand hier is die nooit meegemaakt heeft dat tegen hem gelogen is of dat hij bedrogen is. En dan kun je op een gegeven moment zeggen, zoals de psalmist hier zegt, wee mij dat ik moet wonen. En maar hij is zo niet begonnen. Hè? Hij begon, ik riep in mijn nood tot de Heere en hij gaf mij antwoord. Maar antwoord hebben we niet gezien in deze psalm. Hè? Dat hebben we niet gezien. Deze psalm eindigt met, als ik vrede wil, je wilt wel met die leugenaars en die bedriegers een goede relatie opbouwen, maar wat je terugkrijgt is ruzie, bedrog, oorlog. Maar dan is het zo dat je deze psalmen, en de les van mij is in ieder geval, nooit moet blijven steken in de klacht. Je moet doorlezen. Deze psalm gaat als het ware, die loopt door in de volgende psalm. Die ga ik nu lezen. Ook weer uit de MBV 21. Op een gegeven moment zie je dat hij op weg is gegaan. En dan is hij ergens te midden van de bergen aangekomen. En ik neem aan dat hij zeg maar op weg naar Jeruzalem is gegaan. En zoals je dat plaatje hebt kunnen zien, je gaat daardoor enorm bergachtig gebied. Jeruzalem zelf ligt ook op een berg. Het is een rotsvesting, als het ware. Daar had David hem ook voor uitgekozen. Onoverwinnelijk. Heerlijk te verdedigen. Als je er een keer veilig zat, dan was je ook echt veilig. Maar achter die berg van Jeruzalem, daar is de Heer. Goed, ik sla mijn ogen, we hebben dat gezongen, En ik ga het nog even weer opnieuw lezen. Want stel dat je het vergeten bent wat je gezongen hebt. Hè? Dus ik sla mijn ogen op naar de bergen. Van waar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. En dan, hij zal je voet niet laten wankelen. Hij zal niet sluimeren. Je wachter. Nee, hij sluimert niet, hij slaapt niet. De wachter van Israël. De Heer is je wachter. De Heer is de schaduw aan je rechterhand. Overdag kan de zon je niet steken. Bij nacht de maan je niet schaden. De Heer behoedt je voor alle kwaad. Hij waakt over je leven. De Heer houdt de wacht. Over je gaan, je komen, van nu aan tot in eeuwigheid. In Psalm 1 riep hij. Hier kijkt hij. Ik kan je voorstellen dat hij in Psalm 1 dat hij een beetje zo zat te lopen. En toen hij aan het wandelen was. Dat is het mooie van die bergwandeling. Je moet omhoog. Dus je kijkt dan altijd al een beetje omhoog. In de Psalm 100, kijken. Die 122, 123. Dan zegt hij, ik kijk omhoog, zegt hij daar. Dan begint hij met dat hij omhoog kijkt. Dus langzamerhand komt het goed met hem. Maar hier kijkt hij naar de bergen en verwacht daar zijn hulp van. Maar dan zegt de psalm, nee, mijn hulp komt van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Dus je kunt je voorstellen, een moeilijke wandeling. Je moet echt overal op letten. Ik zat hier aan te denken. Onze kinderen, Maurits en Christine, met hun kleinkinderen, zijn momenteel een bergtocht aan het doen in Oostenrijk. Te midden van die plensbuien op dit moment. Dan denk ik, nou, toen heb ik echt aan deze psalm zitten denken. Ik heb dat ook met hun gedeeld. Dat hun voet niet struikelt en wankelt. Enzovoort, enzovoort. Goed, hij is op weg naar Jeruzalem. Dat Jeruzalem ligt op de bergen, ongeveer 1000 meter hoger dan waar ze vandaan kwamen. En in vers 1 en 2 is hij nog zelf aan het woord. Maar dan hoor je in vers 3, hij zal je voet niet laten wankelen. Hij zal niet sluimeren. Je wachter. Dan wordt er iemand anders ingevoerd. Dus ofwel zijn medegenoten, die zeggen, kom op man, kom op. Kijk naar de Heer, kijk eens wie hij is. Kan ook zijn dat het een stem is van de Heilige Geest in jou. Die zegt van, kijk eens naar God, kijk eens wie hij is. Hij zal je voet niet laten wankelen. Je loopt wel op een heel moeilijk pad, maar hij zal niet sluimeren. En hij is je wachter. Nee, hij sluimert niet, hij slaapt niet. De wachter van Israël. De Heer is je wachter. De Heer is de schaduw aan je rechterhand. Let eens hoe vaak dat woord wachter hier wordt gebruikt. Dus als je aan het eind van deze toespraak vraagt. Wie is de Heer? In deze psalm wordt in ieder geval als een helper. En als een wachter. Voorgesteld. En een wachter die waakt op je. Hij slaapt niet. Hij wijkt niet van jou. Zij blijft altijd bij je. Je kunt je schaduw niet, niet uitwissen. Als je in de zon loopt tenminste. Hè? Je kunt hem niet wegfotoshoppen als je fysiek aan het wandelen bent. Die is altijd bij je. Dus die Heer die blijft altijd bij je en zal je nooit verlaten. Vers 7, hij behoedt je voor alle kwaad. Hij waakt over je leven. En de Heere houdt de wacht nogmaals over je gaan en je komen van nu aan tot in eeuwigheid. Er is een anekdote, ik weet niet of die waar is, maar Alexander de Grote, die zei tegen zijn soldaten, die had best een flinke vechterswaas was, zei, gaan jullie maar slapen, ik waak over jullie, dan kunnen jullie slapen. Zo is het ook met ons. Wij kunnen rustig voortgaan, want we weten dat onze wachter is de Heere. Hij is onze bewaker. Dan ga ik naar Psalm 122. kijk op de manier. Ja. Verheugd. Ja. Dat lees ik ook weer uit de NBV 21. Verheugd was ik toen men mij zei, wij gaan naar het huis van de Heer. En nu staan onze voeten binnen je poort in Jeruzalem. Jeruzalem als een stad gebouwd, hecht en dicht op één. Daar trekken de stammen naartoe, de stammen van de Heer, om Israëls plicht te vervullen. De prijzen, de naam van de Heer, daar zetelt het gericht, daar troont het huis van David. Vraagt om vrede voor Jeruzalem. Dat rust hebben wie van je houden. Dat vrede heerst binnen je muren en rust in je vesting. Om mijn verwanten en vrienden zeg ik, vrede zij in jou. Om het huis van de Heere onze God wens ik je al het goede. We weten hoe we deze drietal begonnen. Als ik vrede wil, dan geven zij oorlog. Wat lezen we aan het eind van deze psalm? Hoe vaak komt het woord vrede daarin voor? Onderstreep het even voor jezelf. Wat heeft hij hier gevonden? Vrede. Dus waar hij op zoek was, dat heeft hij gekregen. En het mooie is, hij heeft het niet in eigen inspanning gekregen. Die psalm begint met de oproep dat hij blij is dat men hem mee heeft genomen. Dus het begint met, verheugd was ik toen men mij zei, wij gaan naar het huis van de Heer. Ik denk dat dat ook een hele belangrijke les is van deze psalm. Probeer het niet alleen te zoeken. Wees blij als mensen je aanmoedigen, aansporen om op te gaan naar het Heer. Wees dan niet geïrriteerd, maar laat je gewoon aanmoedigen en aansporen. Want het einde bij de psalmist is dat hij vrede vindt voor zijn hart. En die vrede wil hij niet alleen voor zichzelf houden. Hij wil die aan de hele stad uitdelen. Hij wil die aan zijn vrienden uitdelen. Aan zijn verwanten. Aan iedereen eigenlijk. Hij wil dat delen. En als ik hieraan denk, die vrede is gebaseerd op, zoals de psalm ook zegt, is gebaseerd op gerechtigheid. Ook in deze wereld kan er geen echte vrede zijn, shalom, zoals het hier heet, is veel meer dan ons woord vrede. Heelheid, volkomenheid, harmonie, als waar één zijn met Gods bestemming voor jou. Die is gebaseerd op gerechtigheid. En we kennen dat uit het Nieuwe Testament, hè? Als we Romeinen 5 beginnen te citeren of te noemen. Ik zal het voorlezen. Ik denk dat ik kan wel een heel stuk citeren, maar dan ga ik vast ergens. Romeinen 5 vers 1. Wij dan, gerechtvaardigd uit geloof, hebben vrede bij God door de Heer Jezus. En dan zie je wat het voor ons bewerkstelligt. Door hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade, waarin wij staan en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. En dit niet alleen, maar we roemen ook in de verdrukkingen, omdat we weten dat de verdrukking volharding teweeg brengt en de volharding ondervinding en de ondervinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is. Dus in nieuwtestamentische zin zeggen we, hij heeft nu de genade gevonden en hij is dankt voor de verdrukkingen en de moeite die hij heeft gehad. Omdat hij hem uiteindelijk daar gebracht heeft waar hij nu is. Dan wil ik eindigen met Psalm 134, voorlezen, kijken, een pelgrimslied. Dus de laatste, de laatste van de laatste, het laatste drietal. Dat laatste drietal begint met een wens, ook weer een individuele situatie. En hier is het niet een individuele ellende of nood, maar een individueel verlangen. Het verlangen van David om een huis te bouwen voor de Heere God. Hij mocht hem zelf niet bouwen, maar hij had wel het verlangen en de Heer heeft hem alle middelen gegeven om het huis te bouwen. Zo hoeft jouw weg naar lof en dankzegging en aanbidding niet te beginnen alleen bij de ellende. Het kan ook beginnen bij een verlangen om iets goeds te doen voor God. Wat er dan gebeurt in de volgende psalm, in 133, daar zie je hoe lieflijk is het als broeders ook samen wonen. Dan zie je dat het huis wat David gebouwd heeft, dat het een plaats, een mogelijkheid biedt om als gelovigen samen te komen tot eer en tot dank van God. En dan denk ik wel eens aan Gerard. Gerard moet ook vast een droom hebben gehad met dit gebouw. En het is een plaats geworden van ontmoeting. En een plaats waar we God mogen loven en aanbidden. En dan kom je in Psalm 134 neer, waarin we lezen. Oh, sorry. Ik heb wat filters voor de ogen. Kom, loof de Heer, alle dienaren van de Heere, u die nacht aan nacht in het huis van de Heere staat. Hef uw handen op naar het heiligdom en loof de Heere. En de Heere zegene u uit Sion, hij die hemel en aarde gemaakt heeft. Jaap wil die volgens mij nog gebruiken, weer als zegen voor ons allemaal. Maar ik wil hier nadrukken, het staat nacht aan nacht. Dat betekent dat in het heiligdom, daar gaat het licht niet uit. Er gebeuren drie dingen in het heiligdom. Het altaar bleef altijd branden. Dus je kunt altijd daar terecht voor redding en verlossing en vergeving en verzoening. Het licht brandt altijd in de tabernakel. En er wordt ook altijd gezongen en er wordt ook altijd lof gebracht aan God. En zo mogen wij ook gaan op onze levensweg, op onze pelgrimsreis naar de eeuwigheid. Gebaseerd op het werk van het altaar. Wandelend in het licht van God en lofzingend tot zijn eer.